Arantxa Rus wint het WTA-toernooi van Hamburg. Zo zie je maar. Nooit opgeven. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij, zoals altijd, zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Je overslaande stem?
Een kleine snik. Snik in die... Ja, mooi toch, die emotie.
Je voelt elk woord.
Ja, die zien we bij Arantxa Rus niet zoveel, hè, die emotie.
Nou, nu wel. Nu wel.
Nu wel, ja.
Ja, met goede reden.
Oh, absoluut. Zij wint het toernooi van Hamburg. Een echt volwaardig WTA-toernooi. Ze heeft natuurlijk heel veel titels al op de naam staan. Ook eigenlijk wel, ja, hoe moeten we... Dat wordt dan toch niet geschaard onder echt een WTA-titel, hè? Die 125-categorie.
Ja, het heet wel WTA, maar het is dan net niet.
Ja, want iedereen rept erover, de WTA zelf ook. Hè? Haar eerste titel. Maar ja, ze heeft wel een WTA 125 in de pocket.
Ja.
Ook eerder dit jaar. Arantxa Rus is on fire. Zeker op dat gravel natuurlijk.
Ja, ja, ze heeft altijd dezelfde... Nee, ze heeft altijd haar eigen pad gevolgd en keuzes gemaakt. En soms hebben we vraagtekens erbij gezet. Maar ja, ze heeft gewoon gelijk. Dit is wat voor haar het beste is. En dit is het ultieme bewijs. Ze wint een WTA-toernooi. Ze haalt een enorm hoge ranking, hoger dan ze ooit heeft gehaald. Dus 1-0 succes.
Is wel lekker, want we duiken in deze podcast meteen in de tennis.
Ja, maar zo hoort het.
Ja, ja, we hebben een week overgeslagen. Ik weet niet of de mensen dat gemerkt hebben. Misschien hebben ze het helemaal niet
gemerkt. Nee, daar ga ik niet vanuit.
Nee. Want jij was gewoon op vakantie.
Ja.
David en Vakian op vakantie.
Is dat bijzonder?
David en Vakian zie.
Ja. Nou, het was een feest.
Je hebt weinig gevolgd. Je was echt even gewoon afgesloten van de tenniswereld.
Ja, en naar Madeira, het Portugese eiland in de Atlantische Oceaan. Ik denk voor veel mensen bekend als het eiland van Cristiano Ronaldo. Die is daar geboren en getogen en die heeft daar zijn eerste stap gezet. En is al op vrij jonge leeftijd al naar Lissabon vertrokken. Maar ja, dat eiland is echt het Ronaldo-eiland. Je landt daar op het Cristiano Ronaldo vliegveld, met zijn portret heel groot. Je hebt daar zijn fantastische museum met al zijn bokalen en zijn gouden ballen en gouden schoenen en alles wat je maar kan verzinnen, staat daar. Kijk, de man is dol op zichzelf, dat is duidelijk.
Ja.
Maar ja, als je toch al die prijzen en zo bij elkaar ziet staan, dan is het toch wel indrukwekkend. Dan heb je wel het recht misschien om een beetje gek te zijn. Ik ben ook nog naar zijn jeugdclub geweest, waar hij zijn eerste, ja, zeg maar zijn allereerste clubje, zijn dorpsclubje, net boven de hoofdstad Funchal. Dat was bijzonder. Ik ben naar de plek geweest waar zijn childhood home stond. Nou, dat bestaat niet meer. Dat is weggebulldozerd. Nou, dan is er wel iets heel belangrijks voor in de plaats gekomen. Dat is gewoon een hele onbenullige parkeerplaats. Verder niet.
Okay.
Dus er was een klein veldje met groot dat CR7 en zo stond erop. Maar dat eiland op zich is gewoon geweldig. Weet je er iets van Madeira, verder?
Nee, dat heel ver weg is en dat heel mooi groen is, volgens mij.
Het is gewoon een botanische tuin, het hele eiland.
Ja.
Het is heel rotsachtig, maar door het klimaat en door een soort bizarre samenwerking tussen natuur en de mensen daar, is dat één groot paradijs. Het is nou één klein paradijs, moet ik zeggen. Alles wat je kan verzinnen groeit daar. Op de meest fantastische manier. Je hebt ook allemaal bananenplantages. Daar leven de mensen vooral van bananen en van suikerriet. Dat zijn de twee grote dingen. En alle producten die daaraan bijkomen. Van drank en van rum en noem maar op. Dat soort zaken. Ja, het is nooit boven 25 graden ook.
Ja, want je hebt niet op het strand gelegen. David er vaak in een zwembroek op het strand?
Nee.
Zwarte polo?
Nee. Ja, ik kan wel met zwarte polo op het strand zitten. Dat kan altijd. Het is heel rotsachtig, dus het staat niet bekend om de zandstranden. Er zijn wel wat zandstranden, maar het is dan zand dat uit Marokko is overgebracht. Dat ze daar dan hebben neergelegd, zodat je ook wat zandstranden hebt. En de manier waarop ze daar met infrastructuur die rotsen en dat allemaal zeg maar hebben, ja, bewoonbaar hebben gemaakt, ga erheen, zou ik zeggen.
Okay, maar dit is geen reisprogramma, hè? Want we zitten nu al heel lang... Ja, ik vroeg ernaar, maar ik dacht even kort... Heb je nog een tennisbaan gezien?
Ik heb ook 2 keer getennist, jazeker. Op hardcourt.
Ah, kijk.
Tussen de palmbomen en de papegaaien.
Dat seizoen gaat beginnen bijna.
Ik ben ingespeeld.
Nou ja, we staan voor het hardcourt seizoen. Jij vertrekt ook straks. Toronto.
Toronto en dan Cincinnati en dan zijn we weer bij de US Open.
Juist, en dan gaan we weer de opname doen op locatie dan, voor jou betreft, in Amerika. Daar kijken we natuurlijk naar uit. Maar ja, het gravelseizoen moeten we ook nog even afsluiten. En dat was dus met die grote verrassing eigenlijk wel. Aranska Rus. 126 deelnames aan een WTA-toernooi. En nu is het draak. En dan in de finale tegen, ja, met de prachtige naam... Noha Akukuwe. Die speelde haar allereerste WTA-toernooi. En haalde meteen de finale in eigen land. Want zij is Duitse. Kreeg een wildcard. En ja, niet geheel toevallig. Heb ik haar al zien spelen in Amstelveen. Toen viel ze me al op. Ook een lefty. Best wel stoïcijns. Alles netjes verzorgd. Echt zo'n lefty. Best wel netjes verzorgde techniek. Af en toe een dropshotje. Atletisch. Best wel snel, maar ze oogde het alleen helemaal niet. Mm-hmm. Dus dat was wel heel vloeiend over die baan en zo. En ja, interessante speelster. En wat ik vooral, waarom ik het ook zo opviel, was die naam natuurlijk. Noha Akukuwe. En je had de Nederlandse scheidsrechter of umpire, die zat op de stoel. En die vond het wel, volgens mij heerlijk om steeds die naam uit te spreken, weet je. Voordeel, Noha Akukuwe. Die gooide er gewoon elke keer echt zo'n hele tropische verrassing uit. Dus dat viel me op. Los van dat het best wel een aangename speelster is om te zien, denk ik.
Ja, haar naam is al wel een paar jaar bekend. Niet omdat ze iets heeft gewonnen, maar als one to watch. Was de eerste WTA-toernooi en meteen dit. Andersom, voor Aranska Rus was zij de oudste speelster die voor het eerst een WTA-titel wint.
Ja, 40 jaar hebben de WTA erover inderdaad.
Ja. Dus de oudste speelster die een eerste WTA-titel wint. Dus dat moeten we even herhalen. Dat is een mooie prestatie. En inderdaad, we lezen overal, ook in de kranten en zo, zien het overal staan. De aanhouder wint. En ja, dat klopt.
Ja, ze is 32 jaar, Aranska Rus. Ja, dat is op zich niet heel oud voor
Dankjewel.
Een tennisspeler. Oh. Ben je 32?
Ja, ik ben de... Ja, 1991.
Nou, jij ziet er ouder uit in ieder geval.
Oh, shit. Minder fit in ieder geval.
Ja, ik denk dat 2 jaar Aranska Rus.
Toen ik over het Marokkaanse zandstrand in Madeira liep, had ik ook zoiets van elke zand voelt voor mij als drijfzand.
Ik dacht, wat is die rotsachtig? Pindarot.
Oh. Gaan we door.
Ja, goed, we weten natuurlijk dat Aranska het liefst op gravel speelt. Was Wimbledon eigenlijk maar een onaangename tussenpose? Op dat gras. Dat was ook het enige grastoernooi wat ze speelde. Want daar won ze een Spaans toernooi op gravel. Toen kwam Wimbledon. Daarna won ze het ITF-toernooi in Den Haag. Daarna die WTA 125 in Frankrijk. Een tussenstapje. Even eerste ronde verliezen in Palermo. Van Paolini, die later ook de finale haalde. Ja, en dan Hamburg. Het laatste graveltoernooi, zeg maar, op de grote tour. En dan zo afsluiten. En de finale der debutanten, inderdaad. En ik vind die hoofdprijs zo cool. Want dat is dan... Een kunstwerk, en dat is dan die gele lijn zo, tjuk, tjuk, tjuk. Dat is dan de balbaan van het matchpoint volgens mij van vorig jaar. Ja, super vet vind ik dat.
Ja, dan ben je de enige.
Die dat vet vindt?
Ja. Oh. Dat is toch onderwerp van veel spot, die trofee. Van wie heeft in hemelsnaam
Ja, maar dat is altijd. Ja. Elke trofee is dan onderwerp van spot natuurlijk.
Ja, over Aranska Rus, ik wil nog wel gezegd hebben. De manier waarop zij haar carrière aanvliegt, wordt natuurlijk vaak een beetje lacherig over gedaan. Van wat is dit nou? En het is, je hebt de hoge ranking om het toernooi te spelen die je speelt. Hè? Want ze is altijd op die ITF-tour is meestal als eerste geplaatst. En dan is de tweede geplaatst, die staat aan een paar honderd plekken onder haar. Dus het is een beetje gek dat zij eigenlijk zo onder haar niveau die toernooi speelt. Maar ja, dat is allemaal onderdeel van een plan. Ze heeft het volgens mij goed uitgerekend met haar coach Alonso. De Spaanse coach met wie ze al een paar jaar op deze manier werkt. Van, weet je, we spelen deze en deze toernooi. Dan hebben we deze en deze punten. Dan ben je in ieder geval verzekerd dat je aan de Grand Slams mee kan doen. Of dat je in ieder geval de kwalificaties van de Grand Slams haalt. En dan ben je verzekerd van een x-aantal punten. Om ook bepaalde inkomstenbronnen in ieder geval veilig te stellen. En als je dan een uitschieter hebt een keer, is dat fantastisch. Maar dat is op zich niet het doel op zich, volgens mij. Het is gewoon om zo lang mogelijk, ze is inmiddels 32 zoals je zegt, gewoon op die tour door te kunnen blijven spelen. En fysiek is ze altijd op en top fit, dus daar ligt het ook niet aan. Dus het is eigenlijk een unieke manier van een carrière lopen, als het ware, zoals zij het doet. Ik kan weinig andere voorbeelden bedenken die het ook zo doen of hebben gedaan. Zullen er ongetwijfeld zijn?
Misschien is dat wel heel zakelijk bedacht ook inderdaad, hè? Met Excel-spreadsheet gaan zitten van wat heb ik nodig om zo lang mogelijk financieel gewoon goed rond te komen en mijn werk te kunnen uitoefenen. Maar ja, dit is wel een uitschieter die we allemaal wel een keer hadden bedacht. Hè. Ja, ze kan het wel, ze heeft het in zich, maar want ze kan winnen.
Ja.
Dat weten we wel, want ze speelt veel wedstrijden ook, veel toernooien ook altijd. Dus kijk, winnen moet je ook leren, hè, om 5 wedstrijden of zo, hè, goed te zijn en finales te spelen en zo. En doordat ze misschien die kleinere toernooien al die finales heeft gespeeld, spannende momenten, want dat is net zo spannend misschien. En dan nu op het hoogste podium, dat je dat toch voor elkaar krijgt. Ze won 6-0, 7-6. Moeten we ook even zeggen. De uitslag hebben we helemaal nog niet benoemd. Helpt dan toch mee?
Ja, en hoe vaak zeggen we wel niet dat toernooien en wedstrijden gewonnen kunnen worden op bepaalde fysieke kwaliteiten. Want er zijn spelers natuurlijk die misschien tennistechnisch of tactisch beter zijn dan Aranska Rus. Maar ja, één ding weet je zeker. Je gaat haar niet aftroeven omdat je een betere conditie of zoiets hebt. Dus het had altijd gekund. Gewoon puur op het feit dat zij niet klein te krijgen is op de baan, fysiek.
Nee, dat is waar. Maar je weet als tegenstander bijna wel wat je krijgt voor spel tegenover je. Ze is niet verrassend wat dat betreft.
Ze is maar blijven proberen en proberen en proberen eigenlijk niets veranderen. En ja, het gaat een keer lukken. Hè. Dat is gebeurd.
Ja, en ze stijgt naar haar hoogste ranking. Dat had ze al bereikt, want het was 60 stond ze voorafgaand aan Hamburg. 61 was haar hoogste ranking. Dat had ze al behaald in 2012. Dat is 11 jaar geleden. Ja. Daar hikte ze zich altijd wel tegenaan. Hè. Ik wilde dat nog een keer verbeteren. Ja, en nu gaat ze volgens mij naar 42. Dus dat is een mega grote verbetering. Ja, plus, wat je zegt, weer een jaar gewoon slam spelen. Goede omzet maken. Je coach weer gewoon mee kunnen. Hè. Al die rust wat dat betreft.
Ja, en die coach die deelt ze al enige tijd ook met Leila Fernandez. Dat is ook niet de minste. Hebben we vast wel een keer genoemd in een eerdere aflevering. En ik kan me voorstellen wat dat voor trainingssessies zijn met die twee. Want dat zijn twee pitbulls, twee lefties ook. Die gaan er wel voor. Dat moeten intensieve sessies zijn. Over lefties gesproken, die finale was ook, hè? Was de eerste finale tussen twee lefties op de WTA-tour in 5 jaar. Dat is wel bijzonder, hoe zeldzaam dat is.
Zeker, want ik weet dat Kvitova stond in die finale. En wie was die andere dan?
5 jaar geleden.
Oeh, ja. Buzarnescu volgens mij. Zo snel uit mijn hoofd. En anders moeten de mensen maar weer gaan twitteren dat het niet klopt.
Ja, dat we er niks van snappen.
Wat ik ook mooi vond, want op de tribune zag je Martine Hingis zitten. Aranska Sanchez zat daar ook. En Aranska Sanchez, niet dat, ja, die hebben dezelfde naam. Maar volgens mij is onze Aranska daar niet naar vernoemd. Maar die had heel veel contact inderdaad met de coach van Aranska Rus.
Ja.
Heel leuk contact ook, weet je. Want het werd natuurlijk best wel spannend, die tiebreaker zo, aan het einde van die tweede set. En die waren heel ontspannen naar elkaar toe, een beetje grapjes maken. Met oogcontact en handgebaartjes. Dat was heel mooi om te zien.
Toch al aardig wat jaren met Aranska Rus nu.
Een harde werker, hè. Als eerste op de club, als laatste de weg. Ja. En veel uren maken, hard, Spartaans.
Ja.
Want hij had toen ook gezegd in het verleden van, ja, waarom verblijf je in die hele mooie hotels, Aranska? Want jouw ranking is helemaal niet zodanig dat je daar hoort te zijn. We moeten onderaan beginnen.
Ja.
Als je ITF-toernooitjes doet, nee, dan moet je ook anders vliegen. Andere hotels, wat past bij je status op dat moment. Gewoon puur mentaal, volgens mij ook. Van, want ik wil weer naar die top. Ik wil weer naar die mooie hotels. Ik wil weer naar dat goede leven, zeg maar. Ja, daar moet je hard voor werken.
Service issues die hij heeft opgelost, of althans de mindset is daar veranderd. Dat het vooral belangrijk is voor haar om een hoger eerste service percentage te halen. Om niet te gaan voor big serves of zo. Nee, start gewoon het punt. En ga dan grinden in die rally. En ja, dat doet ze ook. Tot op de dag van vandaag. Ze speelt vaak een eerste service een beetje als een tweede. Hè?
Goeie kick. Goeie kick erin. En die linkshandige kick is toch lastig voor veel spelers. Omdat ze niet gewend zijn. Nou ja, extra mooi. Of ze zetten het zelf ook op social media. Dat ook wel voor haar vader, die dit jaar is overleden.
Zij is ook in de prijsuitreiking. Ja.
Ja. Dat geeft toch een extra laag aan deze titel. Natuurlijk wil je een titel winnen om in je carrière. Hè? Dat soort van bekroning of ben je geslaagd. In ieder geval dat je hier wel één titel hebt gewonnen. Dat hij meekeek en dat deze ook een beetje voor hem is.
Zeker. Dat is een belangrijke motivatiebron voor. Daar heeft ze ook aangegeven sinds dat is gebeurd. Dat ze ook voor hem doorspeelt. En we moeten natuurlijk ook niet vergeten. Ze is voormalig nummer 1 bij de junioren. Ze heeft de Australian Open titel gewonnen bij de junioren in 2008 was dat. Iedereen weet wie Aranska Rus is. Die dat ze zo'n toernooi wint. Enerzijds is het een verrassing van, Aranska Rus wint het toernooi voor het eerst. Maar tegelijkertijd, ze is er altijd al geweest.
Ja, volgens mij heeft ze een carrière van 16 jaar.
Ja, daar ga je.
En we weten natuurlijk allemaal die beroemde wedstrijd op Roland Garros tegen Kim Kleisters. Dat ze daar won.
Ja.
Dat ging natuurlijk de wereld over, want Kleisters was toen nummer 1 of 2 van de wereld.
Ja.
Dus dat,
vierde ronde haalden ze toen op Roland Garros.
Misschien kan ze weer gaan doen met de Billie Jean King Cup. Die sloeg ze onlangs natuurlijk over. Mede door het overlijden van de vader, maar ook volgens mij omdat ze haar eigen carrière even voorrang gaf. Puntjes halen. Die puntjes halen, dat hoeft nu even niet meer zo nodig. Dus dan kan ze misschien met het team mee later dit jaar naar Litouwen.
Nee, veel nieuws.
Ja, daar was laatst die NAVO-top, dus dat is goed beveiligd daar.
Ja.
Ja, want Nederland neemt het op tegen Oekraïne. Oekraïne uit. Ja, nou, dat zat er natuurlijk niet helemaal in. Dus er moest een andere locatie gezocht worden voor dat duel. En Nederland had voorgesteld om het bij ons te doen. Nou, we weten nog, vorige keer speelden we eigenlijk tegen Frankrijk in Nederland. Ging niet lukken. Toen hebben we in Frankrijk gespeeld. Nu zou het dan wel gaan lukken tegen Oekraïne. Dus netjes voorstel gedaan en een hulpprogramma opzetten. En misschien nog een goed doel aankoppelen om slachtoffers te helpen of vluchtelingen te helpen, et cetera. Maar dat werd resoluut afgewezen door de voorzitter van de Oekraïnse Tennisbond, die gevlucht is uit zijn land en in Londen verblijft. Die was eigenlijk not amused of zo. Dat ging er eigenlijk best wel pittig aan toe dat Nederland zo'n voorstel zou doen. En die zei van nee, mooi niet. We gaan het in Litouwen doen. Maar ja, Oekraïne op, ja, shit, ik wilde heel onbewust zeggen op oorlogssterkte. Maar dat was helemaal niet mijn bedoeling. Want Korsjuk gaat spelen en Svitolina gaat spelen als het goed is allemaal. Dus die hebben natuurlijk extra vuur om voor hun land uit te komen. Het is allemaal verkeerd. Maar...
Is het alles fout? Alles.
Ja, het is helemaal onbewust. Maar goed, zo zijn we nou eenmaal.
Maar goed, dat is nog even weg, toch?
Ja, dat is pas in de herfst. Komen we er nou uitgebreid op terug. En nou ja, als we het toch even over landenteams hebben. Het is ook bekendgemaakt eindelijk dan waar de Davis Cup gespeeld wordt. Ja, het zou Kroatië zijn. Maar de speelstad, dat wisten ze nog niet. En dat zou eerst bij Roland Garros bekend worden. Toen op Wimbledon bekend worden. Nou, dat was het allemaal niet. Maar het is uiteindelijk nu bekend. Split.
Ja, mooie plek.
Ja, lijkt me ook. En dan nemen we het op tegen Finland, Amerika en Kroatië. En dat noemen ze dan de Davis Cup Finals. De groepsfase.
Ja.
En de speler is natuurlijk nog niet bekend op dit stadion. Maar we weten wel dat Tim van Rijthoven daar niet bij kan zijn. Want die is geopereerd aan zijn elleboog.
Nou, dat duurt maar voort, hè?
Ja, slepende blessure en rust en therapie en zo. Uiteindelijk toch niet geholpen dat je toch een ingreep moet doen.
Nou, hopelijk gaat dat goed.
Helemaal opnieuw beginnen dan, hè? Ja, je hebt dan nog wel een protected ranking. Maar ja, dat is ook niet bizar hoog natuurlijk. Dat je toch echt wel weer moet beginnen. Zonde, hè? Na Libema Open. Nou, goed gedaan op Wimbledon, waar je dan geen punten kreeg. En ja, daarna is het helemaal
het
kaarthuis in elkaar gestort. Ja, dat is zonde. Carrière had natuurlijk een katalysator op de rit. En dan toch niet. Nou ja, Tim, het allerbeste.
Ja.
Nou ja, verder waren we waren een week overgeslagen. Dus we moeten even doornemen waar we nog wat nieuwe winnaars hebben.
Ja.
Ja, een lijstje.
Een hele rij. Mannarino. Onze graskoning.
Onze grote vriend.
In Newport.
En uit een opvallende tegenstander. Michelsen. Een college speler die daar uit het niets opeens de finale haalde natuurlijk. Won onder andere van Isner.
Ja, maar daar wint iedereen tegenwoordig van. Dus dat vind ik niet zo bijzonder.
Op gras? Nou ja, je moet het maar doen.
Rublev won in Bastad van Ruud.
Rublev was echt on fire.
Ja.
Zo, die stond ze te raken daar. Slecht weer trouwens.
Ja, Palermo zal het dan wel heet geweest zijn met Zhang.
Guinwen Zhang?
Xingwen Zhang. Ja, dat is die ik helemaal aan het begin van het jaar natuurlijk noemde als grote doorbraakspeelster. Dat gaat eraan komen. Hij heeft nu die titel binnen. Als die het zeg maar gepolijst is, dan moet je echt dekking zoeken.
Oké. Staat genoteerd.
Timofeva. Nieuwe speelster die ook ineens uit het niets een WTA-toernooi wint in Budapest. Lucky loser, hè, was ze.
Ja, dat is toch zo opvallend, hè? Ben je lucky loser, verlies je dus in de quali en dan win je het toernooi. Ja, hoop is niet altijd uitgestelde teleurstelling wat dat betreft. Maar er gebeurde nog wat anders daar, hè, in Budapest. Die Amarissa Toot, die maakte haar debuut daar op het WTA-toernooi. En die heeft zich niet heel populair gemaakt, om het zachtjes te zeggen.
Nee, die heeft mensen aan het huilen gekregen. Die heeft mensen aan het huilen gemaakt.
Tjonge. Ja, er was dus een bal in of uit op haar helft. Umpire erbij en Zhang was het. Bij het net en ja, discussie. En opeens denkt ze, weet je wat, ik veeg die hele balafdruk weg. Zo, klaar met de discussie.
Jimmy Connors deed het vroeger ook.
Ja, precies. Ja, die liep helemaal nog aan de andere kant van het net inderdaad. Ja. Maar die had zoiets, nog iets, gewoon iets grappigs of zo. Iets van een gunfactor. Die kwam er wel mee weg. Die kwam natuurlijk met heel veel dingen weg. Maar ook hiermee. Maar zij niet. Jongen. Maar ja, Zhang een paniekaanval. Een gamepje later. En moest opgeven. En wat doet mevrouw Toot? Die gaat volle bak juichen. Oh, nou, dat was natuurlijk super onsportief. Maar ze heeft wel naam gemaakt. Maar ja, of je op zo'n manier naam wil maken, weet ik niet.
Ja.
Ja, later heeft ze dan natuurlijk op social media weer excuses aangeboden. Had helemaal niet door dat het allemaal zo ging, et cetera. Maar ik weet niet of die nieuwe wildcard kan verwachten volgend jaar.
Nee, ik denk het ook niet. Nee.
Dat was wel opvallend, want dit was natuurlijk onsportief gedrag in het professionele circuit. En ik was in die week een paar keer aanwezig bij het NRT in Leiden. Dat is een 4 sterren, omdat mijn bonusdochter daar ging spelen. En wat ik daar allemaal gezien heb, qua gedrag op de baan van jonge tennissers ook, dat je denkt van, ja, dat gaat eigenlijk helemaal niet de goede kant op. Nou ja, mijn bonusdochter is Australisch, dus er wordt Engels gesproken. Maar de tegenstander in de eerste ronde, ja, was dus discussie over en weer. Een balafdruk in of uit. Dus hoofdscheidsrechter erbij, die komt de baan op en die wijst aan in het voordeel van de Australische speelster. Maar de Nederlandse speelster was het daar nog steeds niet mee eens. En ja, wat moet je doen? Als de umpire zegt, dit is de balafdruk en die is uit, ja, is het punt voor de ander. En nou ja, goed, 15 gelijk en... tweede service, midden van het servicevak. En het Nederlandse meisje die slaat haar return fout. En die zegt, nee, service uit. Maar echt gewoon midden servicevak, hè. Dus geen twijfel. Gewoon puur om terug te pakken. Ja, en er was dus natuurlijk weer discussie. 15-30, 30-15, spelen verder, gedoe. En op een gegeven moment, het Nederlandse meisje gaat haar uitschelden in het Engels. Echt dat ik niet kan herhalen.
Oh.
Omdat mijn Engels zo slecht is. Nee, omdat het scheldwoorden zijn. Deze woorden ken ik wel. Maar het wordt drie keer aan toe en zelfs haar coach die zei tegen die supervisor die stond van haal er maar van de baan over het Nederlandse meisje, want dan leert ze het wel eens, want het schijnt dus een recidivist te zijn.
Oh, over de eigen pupil.
Over de eigen speel, ja, over de pupil. En nou, die coach liep ook weg. Maar ja, die supervisor was niet sterk genoeg. Hij zegt, ja, ik heb het niet gehoord. Nou, tot drie keer toe werd ze uitgescholden. Ik zag een middelvinger zelfs naar de overkant. Ze liep expres tegen ja, mijn bonusdochter aan. Tijdens de wissel, terwijl ze de bordjes aan het doen was, 6-5, ja. Weet je, liep ze er gewoon bumpte tegenaan.
Nee, die valt dan meteen om.
Nou ja, 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 precies, die is vegan als de pest, dus die weegt 40 kilo. Maar, de supervisor, nee, je hebt het niet gezien, dus dat was een beetje zwak. Maar ja, dat kan gewoon niet, weet je, tranen natuurlijk, want ja, je wordt toch geïntimideerd op een gegeven moment. En hoe moet je zo'n wedstrijd uitspelen? Dus nou ja, echt verschrikkelijk. Dus daar moet iets aan gedaan worden, want ook op andere banen, ik zie ouders worden weggestuurd. Kinderen sturen hun eigen ouders weg. Dat kan toch helemaal niet? Waar gaat het heen in deze tijd? Wat voor stress levert het op? Het is maar een NRT-toernooi, hè? Al deze spelers gaan echt niet op Roland Garros op Wimbledon halen. Dat is hobby. En nou, ik heb een jongetje die gaf gewoon op. 7-5, 2-0 achter. Omdat hij het mentaal niet trok. Dan gaat er toch iets niet helemaal goed.
Vroeger was alles beter. Blijf het zeggen.
Nee, weet ik niet. Maar
nee, ik wel.
Ja, voeden we het dan allemaal te slapjanen ze op of zo? Dat ze allemaal dat soort gekke sprongen doen of een beetje stress en het gaat mis in het hoofd? Er moet echt iets aan gebeuren.
Ja.
Maar goed, nu zit ik weer een monoloog te houden van veel te lang.
Nee, maar dat maakt niet uit. Want bij ons in Vinkeveen is ook een toernooi bezig en daar was ook wel een bijzonder moment. Mijn trainer die speelde in de hoogste categorie. Nou, daar hoefde geen supervisor of wat dan ook aan te pas te komen. Want de tegenstander die gaf gewoon land, die stopte ermee. Was een balletje in of uit. En mijn trainer die zet een mooi cirkeltje eromheen en die zegt bal is uit.
Mm-hmm.
In de tramrails. De tegenstander die komt even kijken en die zegt ja, dat is hem niet. En die was er heilig van overtuigd dat mijn trainer bewust aan het vals spelen was. En die zei, als dit gebeurt, of als ik weet dat mijn tegenstander aan het vals spelen is en dat hij dat ook zelf heel goed weet, dat het niet een soort misverstand is of zo, dan is dat een principe kwestie, dan stop ik ermee. Dan ga ik ook geen mensen erbij halen van dit moeten we oplossen. Nee, dan geef ik gewoon een hand. Dus die gaf gewoon een hand als het top ziet.
Ja.
En die is naar huis gegaan.
Nou ja, op zich heeft hij wel een punt. En sterk dat hij dat doet.
Nee, mijn trainer, als hij een cirkel zet, dan is het gewoon de cirkel die klopt.
Nee, dat snap ik. Ja, sorry. Ja, dat bedoel ik.
Ja.
Maar ik heb het ook wel eens meegemaakt. Sloeg ik een passing. Het was de allereerste game. En toen werd er nog service volley gespeeld. Ik sla een passing erlangs. En loopt naar achter, zegt uit. En dan zet zo'n cirkel eromheen op de baseline. Weet je, eerste game denk je, het zal wel, tuurlijk. En 1-0. Ze gaan wisselen. Ze kijken naar de cirkel. Daar staat gewoon van wit, achterkant. Dus ik zeg tegen hem, maar je hebt om cirkel en je ziet toch 2 centimeter gewoon helemaal wit. Hij zegt, ja, had je maar moeten komen kijken. Nou ja, wat is dit dan? Dat kan je toch niet voor mogelijk houden?
Nee.
Maar ik heb ook wel eens gehad. Volgens mij stond ik achter, of het was 3-2 eerste set. En die gozer die stuit het even met zijn racket. Die loopt naar het net. En die geeft me een hand. Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, ja, ik had met mezelf afgesproken, als ik nog 1 keer zou stuiten in mijn leven, dan zou ik opgeven. Met zijn racket. Ja, dat was nu. Dus had ik een mazzeltje. Maar dat vind ik ook wel weer sterk. Dat je dat met jezelf afspreekt. Ja, je kan niet aan je eigen principes houden. Nou, dan geef ik een hand.
Jongen. Ja.
Ja, dat zou ik ook nooit meer vergeten. En ik heb ook wel eens gehad hoor, een A-toernooi ergens. In Zoetermeer geloof ik. En die gozer was ook zo aan het schelden met het K-woord. Ook naar mij toe en zo. Dat ik ook na een paar games, ik ben gestopt. Ben ik gewoon van de baan afgelopen. Ja, dit ga ik niet doen. En toen later moest hij zijn excuses aanbieden van iemand anders. Toen heeft hij hem opgebeld en heeft hij excuses aan moeten bieden. Want dat kon ook niet. Dus er gebeurde toen natuurlijk ook al gekkigheid, weet je. Het is niet van deze tijd. Maar er moet wel echt opgelet worden.
Mm.
En dan hebben we het wel eens over, zijn de sterren, de grote jongens, zijn dat onze voorbeelden? Hè? Kijken ze daarnaar? Kijken ze naar Djokovic die zijn racket op de netpaal sloopt op Wimbledon? Heeft dat invloed?
Ja, goed, je mag toch gewoon een keer je racketje kapot tikken. Mag dat nou...
Nee, daar ben ik met je eens. Maar ik vind wel, je moet respect hebben voor je tegenstander. Want zonder je tegenstander heb je geen wedstrijd. Je hebt hem nou helemaal nodig, ja.
Gek doen naar de tegenstander is een beetje overdreven. Tenzij de goede reden is natuurlijk. Maar ja, als jij zelf een beetje door het lint gaat en gaat schreeuwen... en ja, dat moet je zelf weten. Toch?
Ja, nee, dat is waar.
Ja. Nou, mijn zus die speelde ook een wedstrijd en dat was ook niet echt gezellig. Die tegenstander die sowieso al zich al vanaf het eerste moment aan het aanstellen... met enorme theatrale acties om ballen uit de hoek terug te halen. Op een gegeven moment gaf hij ook meer dan eens een bal die in was uit... Tot het moment dat mijn zus ook zoiets had van, ja, dat is mijn punt. Ze zei, ik kom niet eens kijken, dat is gewoon mijn punt. Ik ga geen led spelen. Kan me niet schelen dat het bij jou is, aan jouw kant is. Ik heb dat punt. En toen ging hij tegen Sander ook helemaal, you bitch, you sore loser. En dat soort dingen. Ja, toen vroeg mijn zus nog of er een ambulance nodig is om haar op te vangen. Dat ze zich niet zo goed voelt, kennelijk.
Ja, wat dit heb ik niet eens genoemd hoor in die wedstrijd. Maar dat meisje ging 10 minuten naar het toilet à la Tsitsipas. Die maakte vuistjes tussen eerste en tweede service in, weet je. Overdreven kollen. Geen handen afloop, natuurlijk. Meteen slepen. Maar ja, wat doen we eraan? Wij moraalridders van de tennistafel.
Ja.
Wat doen we eraan? Ja, maar het kan ook anders, hè. Want ik was deze week in Nieuw-Vennep. Ik speel daar een padeltoernooi, maar er is ook een tennistoernooi. Oh. Nou, het is booming daar. Ik weet niet wat ik daar meemaakte. Centercourtje, Local Heroes erop, vrijdagavond. Nou, zoveel mensen bij elkaar. Ik denk dat een challenger in Nederland jaloers is. Keiharde muziek aan, barbecue aan. Gekkenhuis chaos op een sportieve manier. Dat ik denk van, nou, tennis leeft. Toernooi tennis kan nog wel. Echt waar.
Zeker, zeker. Nou, bij ons in het dorp ook. Het is dan een mix van padel en tennis. Maar dat is ook booming elke dag. Dus niks aan de hand.
Nou, super cool. Nee, maar het is wel leuk hè, als we nu een oproepje doen. Mensen ook met... leuke verhalen heb of stomme verhalen heb of slechte ervaringen heb, laat het ons weten in de comments of in social media of DM'tje of WhatsApp naar David 062.
Oh. Nee, ik ben moe. Ik ben moe zoals Djokovic. Die is ook moe.
Ja, die is ook moe, hè? Ja, logisch.
Dus laat Toronto even over.
Ja, nou jij niet, ondanks dat je moe bent.
Ja, nee, ik ben niet moe. Ik heb net die vakantie gehad. Ik heb deze week genoten van het lokale tennis hier in het dorp. En vandaag zijn die finales trouwens. Dus dan ga ik ook even kijken. Gewoon echt, hè? Het is niet alleen ATP WTA. Het is ook gewoon good old clubtennis.
Oh, maar dat vind ik soms net zo leuk. Want die mensen doen nog zo hun best. Dat vind ik eigenlijk soms ook wel eens leuk om te zien. Dan zit je zo dichtbij en zo. En die genieten ook echt als ze bijvoorbeeld een topspinbekker langs de lijn kunnen spelen, weet je? Dat uiteindelijk lukt.
Ja, je ziet mensen
dat,
soms elkaar in de armen vliegen en het vieren alsof ze een wedstrijd hebben gewonnen.
Ja, dat is toch geweldig.
Ja.
Maar wie ook even rust mag houden is Mikael Immer. Onze vriend van de show, die heeft een paar dopingcontroles gemist.
Nee, dat moet je niet doen.
Dan ben je een paar maanden oud. Nee, je moet je niet doen. Maar ja, het is natuurlijk een moeilijk systeem. Je moet elke dag een uur aangeven waar je bent.
Ja, maar iedereen kan het. Dus dan moet Mika het ook kunnen.
Ja, dus jij maakte al de woordgrap eerder. Immer gerade oud.
Immer gerade oud, ja. Ja, wij ook bijna. Want onze Zoom kan al
eruit. De Zoom is bijna afgelopen. We hebben nog 2 minuten. Maar we nemen het op zondagochtend. In verband met onze drukke schema's. Dat betekent dat we de finales van deze week niet kunnen meenemen. Ja, Aranska speelde op zaterdag. Dus daarom gingen we zondagochtend opnemen. Maar wat er nog meer aan zit te komen. Ja, dat moet dan even wachten.
Ja, wat hebben
later
we?
In de week vlieg jij.
Wawrinka.
En dan proberen we volgende week op te nemen. Jij gaat er gewoon doorheen.
Ja, ik ga dat doen.
Wawrinka hebben we.
Ik denk, we noemen wel even de finalisten. We hebben Wawrinka.
Oh ja.
Nog meer. Frits hebben we ergens. Ja, ik had er niet doorheen moeten gaan zonder te weten wat ik wil vertellen.
Daarom, ik kan best een podcast maken zonder jou.
Ik kan altijd.
Alleen dan gooi ik iedereen onder de bus. Jij bent mij om een beetje tegen te spreken.
Ja.
Maar ik heb geen namen genoemd. Dus de volgende keer als ik haar weer zie, die tegenstander, ze gaat weer zo doen tegen haar tegenstander, dan ga ik de naam noemen.
Ja.
En anders moet je het maar googlen. Nou, laten we een einde aan breien.
Ja.
Ik geef jou wel een hand aan het eind van deze aflevering. Want zonder jou, zonder mijn tegenstander, mijn spellingpartner, kunnen we die podcast niet
takes
opnemen.
Takes two to tango.
Alle respect voor jou. Precies, alle respect voor jou. Dus we gaan nu de baan slepen. En dan zijn we de volgende week weer. Tot dan.